En we gaan kijken naar het eerste van het rijtje van vijf wat we voor de pauze zagen. De vijf diamantjes heb ik het maar genoemd. Ootmoedige gezindheid. En dat zegt iets over ons innerlijk. Hè? Het woord gezindheid wordt misschien niet zo heel vaak gebruikt. En het woord ootmoedig helemaal niet vaak, denk ik, in het dagelijks leven, in de maatschappij. Maar Paulus zet dat wel neer als één woord. Het is eigenlijk één woord in de grondtekst. En dat heeft te maken met onze Heer ook. Maar ik zeg ook, omdat ik aan u een vraag heb, wie was er nou ootmoedig? Van wie wordt dat nou in de Bijbel gezegd? Heel uitdrukkelijk. Wie was er ootmoedig? Van de Heer wordt het gezegd, ja. Maar een voorloper van de Heer, daar wordt het ook van gezegd. Jozef, nou, dat zou ik zo even niet weten. Mozes, ja. Niet Jozef, maar Mozes. Klinkt als, dat is waar. Maar. En de man Mozes was, staat er in Numeri 12 vers 3. Toen kwam Miriam en Meen Aaron, dacht ik. Die stelde het leiderschap van Mozes ter discussie. Dat gebeurde in Numeri 12. En er wordt er van Mozes gezegd. En de man Mozes was zeer ootmoedig. Meer dan alle mensen op het aangezicht van de aardbodem. Ik heb het wat letterlijker voor u vanuit het Hebreeuws vertaald. En het aardige is dat het woord aangezicht staat heel vaak in het Hebreeuws in het meervoud. En hier ook eigenlijk. Maar ja, in de vertaling zet je dan toch aangezicht. Meer dan alle mensen op het aangezicht van de aardbodem. He, en dan meer dan Adam, he, dus meer dan de mensheid, staat het woord Adam. Op het aangezicht van de aardbodem, dat is dan Adama. Dus in het Hebreeuws heb je een hele mooie verbinding daarin. En meestal wordt er hier zachtmoedig vertaald. Maar als je het woord opzoekt, dan heeft dat te maken met nederig of met ootmoedig. En het wordt in profeten ook wel meer gebruikt. Het wordt in het Hebreeuws niet zo vaak. Komt het voor, maar het komt wel met enige regelmaat voor. En het is toch bijzonder dat dit van Mozes gezegd werd. Want Mozes was natuurlijk een type van onze Heer. Natuurlijk was hij dat. Want er zou later een profeet als Mozes komen, staat in Deuteronomium. En dat was de Heer zelf. En die was natuurlijk uiterst ootmoedig. Hè, als het gaat om onze Heer, dat was de meest ootmoedige. Maar ook van Mozes wordt het gezegd. En we vinden dat woord ootmoedig. En ik sla een enkele tekst met u op. In Jesaja 11 vers 4. Jesaja 11 vers 4 komt het ook voor. En Jesaja 11 is natuurlijk een bekende profetie over de Messias. En er wordt die geweldige woorden hoor, die eerste verse, een twijgje opgroeien, de afgehangen stronk van Isaïe. En dan komt die zevenvoudige vrucht hè, die op hem zou rusten. Of die zevenvoudige geest. Pardon. Zevenvoudige geest die op hem zou rusten. En dan staat er in vers 4. Hij zal de armen doen, recht doen in gerechtigheid. En de zachtmoedigen van het land, en daar staat ook dat woord ootmoedigen, maar dat is in de vertalingen meestal met zachtmoedigen vertaald, maar de ootmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En dan gaat het dus ineens over de toekomst. Hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. En hier horen we toch wat Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 2. Hij zal met de geest van zijn mond zal hij de wetteloze of de mens, de wetteloze zal hij uitschakelen. Dit is wat Paulus vrijwel citeert in 2 Thessalonicenzen 2. Dus dit is profetie. Dit is nog wat gaat gebeuren. De goddeloze is dan hier de wetteloze van de eindtijd. En dan zien we dus ineens dat zo'n profetie van Jesaja gelaagd blijkt te zijn. Dat het niet alleen gaat om zijn komst toen hij op aarde was. Hè, toen hij ook in de sjoel zei dat die geest op hem rustte, hè, de geest van Yahweh. En daar doelde hij mede op die profetie hier uit Jesaja 11, die zevenvoudige geest. Maar dat Jesaja dan gelijk verder profeteert, waarschijnlijk zonder hetzelfde te beseffen wat hij zei, naar de eindtijd waarvan wij weten uit Paulus' brief aan de Thessalonicenzen, dat hij zal de goddeloze uitschakelen of doden door de adem van zijn mond. De koning van Babel. Als het mijn vraag is, dat de koning van Babel, gaat het hier over. Jesaja 13 en 14 spreekt daar ook uitgebreid over, dus dat is iets verder in de profetie. En gerechtigheid, staat er dan, zou de gordel om zijn heupen zijn en de waarheid de gordel om zijn middel. En als ik dat zo lees, voorlees aan u, hoort u dan ook Efeze 6 hier? Omgord met de waarheid? Wapenrusting? Ziet u dat Paulus, als hij schrijft, dat de geest dan ook gebruik maakt van wat hij al uit de nacht had geleerd? En dat op een bijzondere manier dan toepast in de brieven? Dus zo werkt dat, hè? Zo werkt die geest. Hij maakt gebruik van de woorden die... Ja, en woord is natuurlijk een uitdrukking van de geest. En woord is ook, Gods woord is ook de drager van zijn geest. En brengt ook de vreugde van zijn geest in je, als je het hoort. Dus een ootmoedigheid, hè, wordt hier geprofeteerd over de Messias. En hij zal recht doen. Dat deed hij toen hij op aarde was. En hij zal het natuurlijk straks in volheid doen in het koninkrijk. Dan eerst de 1000 jaren, zoals we dat altijd zeggen tegen elkaar, waarin gerechtigheid de boventoon zal voeren. Dan zal er recht gedaan worden, dan zal de Heer recht doen met rechtvaardige gerichten. Daar begint het dan mee. En hij zal dan recht doen op deze aarde. Niet alleen in het land, maar ook breder over heel de aarde zal dat zich gaan uitspreiden. Dat is natuurlijk toekomstmuziek. We zeggen, het is nu nog muziek in onze oren, maar straks zal het volle werkelijkheid zijn als de Messias daar is. Natuurlijk geweldig, hè, dit. En Mozes was dus een zeer ootmoedig mens. Hij was gepokt en gemazeld, zeg maar, in de wijsheid van de Egyptenaren. Hij was een krachtig man, zegt Handelingen 7 ook, in woord en werk. En toch was hij zeer ootmoedig. De Heer had hem eerst aan het hof te zijn geweest in Egypte. En ook voor Mozes zou je zelfs kunnen zeggen, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En toen moest hij eerst nog 40 jaar in Bemidbar zijn, hè, in de woestijn, bij Jethro enzovoort. En pas toen hij 80 was, toen mocht hij het volk gaan leiden. En toen nog eens 40 jaar door de woestijn. Maar toen had hij een enorme school van de Heer gehad. En toen was hij een zeer ootmoedig mens. Dus ja, ik denk dan wel eens, ja, het kan even duren, maar ja, goed, als je op je uiteindelijk moet er misschien daarvoor soms 80 worden, dat kan. Maar goed, dat is verder voor ieder verschillend. Het is de gezindheid van Christus Jezus. Ootmoedige gezindheid. Steeds weer klinken die woorden dan in je oren. Laat die gezindheid in jullie zijn die ook in Christus Jezus is. En dat is deze gezindheid, dat is de ootmoedige gezindheid. De weg van de wereld is omhoog, dat weet u. Carrière maken, zo hoog mogelijk eindigen. Hè. Vooral politici zijn daar goed in. Die willen meestal macht. Hè. Een politicus wil macht, daarom gaat hij de politiek in. Om later een mooi baantje te krijgen, hè, als beloning voor de politieke diensten die verricht zijn. Maar de gezindheid van Christus Jezus laat een hele andere weg zien. Dat was de weg omlaag. Dat is niet de weg omhoog, maar omlaag. De diepste vernedering, de dood van het kruis. Dat is de weg die de Heer is gegaan. Hè? De diepste diepte in. Dieper dan dat wij ooit konden gaan. En omdat hij daar is geweest, in die diepte, kon hij ook al die zondaren, kon hij al die vijanden, kon hij al die onrechtvaardige mensen, al die leugenaars, al die bedriegers, enzovoort, 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 die kon hij dan daar doorheen allemaal redden. Omdat hij door die diepte heen is gegaan. En het werd allemaal op Golgotha op hem gelegd. Hij werd tot zonde gemaakt. Hij werd tot zonde gemaakt opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En het geweldige is dat elke keer verwonder je daarover dat God die rekent geloof tot gerechtigheid. Niet onze werken, nee, geloof. Je acht God betrouwbaar, je vertrouwt God op het woord wat hij spreekt en dat acht God rechtvaardig. Dat is natuurlijk zo bijzonder. Dat was bij Abraham al het geval. En dat principe is vandaag aan de dag nog steeds zo. Dat is het principe van genade. Geloof is in harmonie met genade. En dat is natuurlijk geweldig. En dat is ook heel wonderlijk dat God het geloof, en achteraf leren we ook nog dat hij zelf dat geloof in ons gelegd heeft. En dat het allereerst natuurlijk gaat om het geloof van Jezus Christus. Natuurlijk, dat is reddend. Maar dat hij dat geloof wat hij in ons legt dan ook nog rekent tot rechtvaardigheid, ja. Daar sta je toch stom verbaasd over. Of verwondert u zich daar niet meer over? Ik denk dat dat iets is wat heel bijzonder is. Ootmoedige gezindheid, ja. En dat is wat we lezen ook in Filippenzen 2, kunnen we lezen, Filippenzen 2. In dat stukje gaat het daar natuurlijk over. Dat is een iets verdere uitwerking nog van wat Paulus hier in Efeze zegt. Filippenzen 2. En dan lees ik nu met u even voor het verband vanaf vers 1. Indien er dan enige vertroosting in Christus is, indien er enige bemoediging van liefde is, indien er enige gemeenschap van geest is, indien er enig mededogen en medelijden is, maakt mijn vreugde compleet. Doordat jullie eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, één van ziel, op één ding gezind, niets doen uit tweedracht of eigendunk, dat zijn de producten van trots, maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. En laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander. Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is. Nou, Paulus heeft het benoemd hier door te zeggen ootmoedigheid. Dat woord ootmoedigheid in vers 3, maar in ootmoedigheid, dat kun je ook vertalen met ootmoedige gezindheid. Omdat daar, dat heeft er, in dat woord zit ook iets van je denken, van je denkzin. Dat ligt daar tegenaan. Dus je mag ook vertalen ootmoedige gezindheid voor het woord. Laag gezindheid kun je ook zeggen, want de kern van dat woord tapijnon in het Grieks is laag. En dat is de weg die de Heer is gegaan. Dat hebben we laatst gezien, met die stapjes naar beneden, weet u wel? Die dia, met die zeven stapjes zo naar beneden van onze Heer, die weg van vernedering die hij gegaan is, tot en met de dood van het kruis. Dat is de weg. En als Paulus dan zegt, laat die gezindheid in jullie zijn, dan moeten we ons ook niet verbazen als wij als gelovigen ook een weg gaan die laag is. Een weg van verdrukking, een weg van misschien wel extra lijden om datgene wat je gelooft. Naast het lijden wat we allemaal kennen, wat iedereen kent, in het ouder worden, in het beperkt worden in je lichaam enzovoort, dat kent ieder mens. Maar voor gelovigen is er dan nog extra lijden en extra verdrukking om datgene wat je gelooft. Die weg. In wezen zou dat ons niet verbazen, want die weg is de Heer natuurlijk ook gegaan. Maar dan tot de veel diepere diepten dan dat wij ooit zullen gaan. En dat zegt hij ook in Colossenzen 3, dat is natuurlijk ook een heel bekend stukje, maar het gaat om die gezindheid. En dat is wat Paulus dan eigenlijk, als hij hier dan gaat spreken tegen ons over de wandel, om een waardige wandel, dan is dit het eerste. Dan is dit de basis. Ootmoedige gezindheid. En dat is ook wat op grond natuurlijk van al wat we hebben mogen horen uit die eerste drie hoofdstukken. Dat maak je, als er iets van tot je doordringt, die geweldige heerlijkheid die je om niet hebt mogen krijgen, overstromende rijkdom van genade. Ja, dat maak je tot een ootmoedig mens. Want je vraagt je af, ja, wie ben ik? Dat God mij riep en ongelooflijk eigenlijk. En toch is het zo. En ja, dat mag ons tot een ootmoedig mens maken. En Paulus was dat. Paulus was dat geworden. Hij ging heel hoog. Hij was opgeklommen tot in de top van het judaïsme. Fariseer pur sang, hè, om het zo maar te zeggen. En toen de Heer hem had omgedraaid, toen ging hij ook een hele diepe weg. En toen werd hij tot een ootmoedig mens. Nou, dat is duidelijk zichtbaar in zijn leven. En hoe hij ook omgaat met de Corinthiërs, hoe hij omgaat met allerlei strijd en moeilijkheden. En ook als niemand hem had bijgestaan, zei hij iets in die geest van, ik citeer het nu niet letterlijk, maar iets in de geest van, het worden hun niet aangerekend. Laat de Heer het hun niet toerekenen. Zo, hè. Nou, dat getuigt van ootmoedigheid. Als je er zo, wij zeggen dan tegen elkaar, als je er zo in kunt staan, getuigt van ootmoedigheid. En wij lopen al snel te hoop als er iemand even zo prikt tegen ons. Laag, hè, dat is het eerste punt. Als we die ootmoedige gezindheid een beetje uitwerken, dan is het eerste punt laag. Hè, dat kom ik tegen bij een fijne uitlegger. Laag in de innerlijke houding ten opzichte van God en mensen. Als je dat ootmoedige gezindheid wil definiëren, dan zou je hieraan kunnen denken. Het is maar een hint, hè? Het is maar een hint. Laag, ja. Dus dat is, hè, we kennen het contrast. Dat is de weg die de Heer met ons gaat, hè? En soms ontdek je dan in je leven gaandeweg als gelovige dat het wat dieper is gegaan. En soms denk je, nou, Heer, moet het nog dieper? En dan maakt de Heer duidelijk, ja, het moet nog dieper. Het moet nog lager, om het zo maar te zeggen. Ja, dat kan. Dat kan. Maar dat is de weg die de Heer met ieder van ons gaat. En dat is voor ieder. Ieder is dat natuurlijk anders. Voor ieder persoonlijk is dat een andere, unieke weg. Maar dit is toch een kenmerk ervan. Hè, dat is wat ons als gelovigen past. En ja, dan zegt u, ja, je komt wel anders tegen. Ja, inderdaad, je komt anders tegen. Maar dit is toch wat de brieven van Paulus, de weg die gewezen wordt. Hè? God op de eerste plaats, hè, dat heeft daar ook mee te maken, die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. Dat maakt je ook tot een ootmoedig mens, hoor. Als je dat iets daarvan leert kennen, van dit wat we gelezen hebben met elkaar in Efeze 1... dat God het is die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil, of overeenkomstig de raad van zijn wil, dan zijn er genoeg momenten, denk ik, in ons leven dat we dat niet zo makkelijk vinden. Die moeilijkheid, of dat probleem, of die verdrukking, of dat lijden, vult u het maar in. Dat is ook voor ieder weer anders, wat je tegenkomt in je leven. En dan is het toch zo dat God het dan zo in je leven neerlegt. Dat, je kunt niet anders dan die conclusie trekken als je dit gelooft, hè, van Efeze 1, vers 11. En onze pas overleden broeder zei regelmatig, God maakt geen fouten. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. En dat is best in situaties was het moeilijk. En dat is het soms nog steeds, heel erg moeilijk kan het zijn. En het gaat niet, hè, dan heb ik toch die andere, dat plaatje er even bij gezet. Het gaat ook niet buiten Gods liefde om, hè. God is liefde. En die God, die bewerkt alles in overeenstemming met de raad van zijn wil, omdat de uitkomst, en die zien wij nog niet, wij zijn nog op weg, maar de uitkomst van alles, weten we dat het naar zijn plan is, en dan is het goed. Hij werkt het uit naar zijn plan, dan kunnen we zeggen, ja, dan is het goed. En ja, dan is het regelmatig heel moeilijk. En dan beseffen we toch, ja, Vader, u werkt het uit naar uw plan in ons leven, in mijn leven. En ja, Vader, dan is het goed. Als je tot dat, ja, tot die, hoe moet je het zeggen, tot die overgave kan komen. Dat is bijzonder. Dat is ook zo'n facet, hè, van ootmoedig. Niet uitwerken, hè, dat beseffen we ook. Geen enkel flintertje eigen werk, opdat niemand roemt. Want de mens zit zo in elkaar, als die wat gedaan heeft, en anderen zeggen misschien tegen zo iemand, ja, geweldig, en duw, schouderklopjes, ja, dan niet aan de buitenkant misschien te zien, maar toch van binnen is er dan even, ja, toch wel goed gedaan. Heb ik toch wel goed gedaan, hè? Maar kijk, Paulus' brieven die haalt daar een streep doorheen, doordat hij zegt, want wij zijn zijn maaksel. Dus al jouw mogelijkheden, hoe jij bent, wie je geworden bent, wat je kunt en wat je mogelijkheden zijn. Wij zijn zijn maaksel, met een hoofdletter. Die geschapen worden in Christus Jezus, notabene. We hebben deel zelfs aan de nieuwe schepping. Tot goede werken, ja, daar zet hij ons toe in. Maar dan is het wel, dat is de juiste volgorde, hè? Hij verandert ons, hij geeft ons zijn geest, hij maakt ons tot een nieuwe schepping in Christus. En dan goede werken doen, ja. Maar dan heb je ook niks meer om op te roemen. Want dan is hij het die het doet in je leven. Ja, dat is toch wel aardig, hè? Dat die omkering erin zit. En ja, dat versterkt je ootmoedigheid, hè? Dit. Want ja, werken, niks. Niks. Eigen werken bedoel ik dan, eigen werken. In ootmoedigheid, hebben we net gelezen met elkaar, elkaar superieur achter, dat is ook zo'n facet. En laat ieder niet alleen letten op zijn eigen, het woord belangen hebben we dan als vertalers ingevoegd, om het leesbaar en misschien de gedachte hier weer te geven. Maar ook op die van iedere, en er staat eigenlijk andersoortige. Dat is, dat heteron is vaak wegvertaald in het woordje ander in de vertalingen. Maar ik heb het hier expres even naar voren willen halen. Die andersoortige, die misschien ja, een ander belang dan jij hebt. En dat gaat dat dan botsen? Dat weet ik niet, maar let ook op dat van die andersoortige. Het gaat niet alleen om jou. Nee, het gaat ook om die andersoortige die je tegenkomt, het lichaam van Christus. Dat is een grote diversiteit. Ieder is anders. Ieder mens is anders. Ieder mens heeft een andere route afgelegd. Is in een andere situatie geboren. In een andere plek. In een andere familie. In een ander gezin. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan kom je elkaar tegen in het lichaam van Christus. Dat zijn allemaal andere. Dat is nou diversiteit die God bij elkaar zet. En dan letten niet op jou. Dat jou, wat jij voorgaat, maar ook die ander. Je bent naast elkaar gezet. En ja. Nou, even een paar highlights zo met dat. In verband met dat begrip ootmoedige gezindheid, hè, waar je misschien aan mag denken. En dat wordt gekoppeld hier. Het woord Paulus zegt ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid. Hè, aan elkaar gekoppeld door het woordje en. Die horen als het ware heel dicht bij elkaar. Maar dat woord zachtmoedigheid geeft dan weer een andere kijk. Geeft dan weer een andere invalshoek, zeg maar. Van onze wandel, hoe wij wandelen. Met zachtmoedigheid. En ja, kijk, zachtmoedigheid, dat heeft hiermee te maken. Zachtmoedigheid, dat wil zeggen, dat heeft veel te maken met het aanvaarden, het accepteren dat. Het accepteren dat een ander groter kan zijn dan jij zelf bent. Dat heeft met zachtmoedigheid te maken. Zachtmoedige mensen, die kunnen het velen, of die kunnen het verdragen, om het zo maar te zeggen, dat een ander op een gegeven moment wat op de voorgrond komt en jij niet. Ja. En dat dan accepteren. Kijk, in de gemeente had je een Paulus, had je een Apollos, had je een Timotheus, had je een Titus. Nou, dat zijn allemaal mensen die met name genoemd worden. Allemaal gelovigen die met name genoemd worden. En die andere geloven worden niet genoemd. Maar die zijn in wezen ook net zo lid van het lichaam van Christus als die wel genoemd worden. Nou, als je dan zachtmoedig bent, dan oké. Als Titus dan die functie mag hebben op dat moment, dat mag doen, dan staat hij wat meer op de voorgrond. Hij moest op Kreta wat dingen doen, hè, Titus. En nou, dat was dan op dat moment zijn opdracht die hij had, zijn functie. En die moest hij vervullen en zodoende kwam hij wat meer naar voren. En dan is het getuigd van zachtmoedigheid van de anderen, dat gewoon aanvaard wordt dat het zo is. En ja, ik moet met Kreta moet ik denken aan oudsten. Titus die moest ze daar aanwijzen. En ja, kijk, oudsten, als ze er zijn, dan hoef je ze niet aan te wijzen. Hè? Hoef je ze niet aan te stellen. En als ze er niet zijn, ook niet. Dus ja, op een gegeven moment blijkt het. Kijk, als je gelovigen met elkaar optrekt in de loop van de jaren, dan blijkt op een gegeven moment wie oudste is en wie niet. Dat blijkt. En dan ja, dan is dat denk ik een duidelijk iets. Hè? Zo functioneert dat in de gemeente. En, het is, en zodra je dat anders gaat doen, dan ga je spreken in termen van organisatie. Maar het lichaam van Christus is een levend organisme en de Heer bepaalt dat. En zo werkt het in de praktijk. Ik denk dat dat duidelijk is. En natuurlijk zegt u, ja, soms gaat het anders. Ja, soms gaat het anders, ja. Maar dit is wat in de brieven van Paulus naar voren komt. En dat is natuurlijk best een groter onderwerp. Dus nu niet om daar heel diep op in te gaan. Maar kort gezegd is dit wel hoe het zou functioneren in de gemeente, het lichaam van Christus. En dan is dit, zeker als het gaat om oudsten, is dit een moeilijk punt. Hè? Accepteren dat een ander, en dan natuurlijk groter kan zijn dan jijzelf. Want dat heeft helemaal niet te maken in feite met grootte zoals wij dat dan bedenken. Maar dat kan anders zijn omdat God het bepaalt. God geeft functies. Goed, zachtmoedigheid. Een volgende punt. En aanvaarden. Lijden aanvaarden zonder morren, zonder murmureren. Ja. Dat heeft natuurlijk te maken met wat we daarnet hebben gezien, met die ootmoedige gezindheid. God werkt op een gegeven moment in ons leven iets uit. En het lijden met de lange ei is onontkoombaar. Op een of andere manier hebben we dan allemaal mee te maken. En het is een proces, een groeiproces, dat je dat lijden met de lange ei leert aanvaarden. Op een gegeven moment zonder morren. Dat je accepteert uit vaders hand, ja vader, zo is het. En dat het lichamelijke klachten kan zijn of anderszins, ja, dat zijn natuurlijk veel dingen. En dat is niet eenvoudig. De Heer ging die weg van het lijden. Paulus ging die weg van het lijden. En zelfs, en dat is heel wonderlijk altijd, hè, als we dat zo lezen in Colossense, zegt hij, thans verheug ik mij in mijn lijden voor jullie of voor de gemeente. Dat is ja, wat hij zegt in Colossense 1. Hè. Hij heeft zo'n enorm geweldig evangelie, brengt hij, van verzoening daar in Colossense, dat heeft hem zoveel liefde van binnen, hè, door de geest zoveel liefde van binnen gegeven, dat hij vanuit die enorme liefde van binnen, kon hij dat lijden ook aanvaarden en kon hij zelfs zeggen, thans verheug ik mij in mijn lijden. Dat is ons voorbeeld. Paulus is ons voorbeeld tot navolging. En het is niet makkelijk om dat te doen. Alleen dit is, het lijden is daar. Het gaat door lijden heen. En natuurlijk hebben we dat perspectief, hè? Dat geweldige perspectief van heerlijkheid. Hè? Waar Paulus het ook nadrukkelijk over heeft in 2 Korinthe 4. Hè, dat oude, dat aardse, dat tenthuis, dat wordt afgebroken. Maar die heerlijkheid, en zegt ja, het is eigenlijk van korte duur, hè? Kortstondig. Het is kortdurend. Dat wat wij hier meemaken op deze aarde, als je het afzet tegen die eonische heerlijkheid die gaat komen. En dat enorme gewicht, hè? U weet dat in het Hebreeuws dat gewicht, dat woord ook gewicht betekent, heerlijkheid, kaboot, kavoot. Dat is die heerlijkheid die gaat komen. En in dat perspectief, als je het daartegen afzet, ja, dan ga je daar waar je nu in bent, in je dagelijks leven, in je leven als gelovige, ga je daar misschien toch op een andere manier naar kijken. En het gaat om wat we zien. Hè? Wij zien op de onzichtbare, op wat gaat komen, op die toekomst, op die heerlijkheid die wacht. Op dat gelijkvormig zijn aan zijn heerlijkheidslichaam. Dat perspectief, hè? Daar kijken we naar. En dan maakt het nu, het dagelijks leven nu, het verandert niet op zich, de omstandigheden, maar hoe jij erin kan zijn als gelovige, hoe u erin kan zijn als gelovige, verandert dan wel. Maar het gaat om de blikrichting. Het gaat om wat van binnen dan bij je is. Hè? Die liefde van God. En dan deze, het accepteren van verdrukking zonder klagen. En je zegt, ja, dat is makkelijk gezegd. Ja, dat is zeker makkelijk gezegd. Maar hier zit natuurlijk wel heel veel in, hè. Want kijk, Paulus, dan kun je ook denken aan Romeinen 5 bijvoorbeeld, hè. Dat Paulus daar zelf zegt, ja, wij roemen in de verdrukkingen. Dat is ook heel wonderlijk, hè, wat hij daar zegt, Romeinen 5. Dat is een geweldig gedeelte. Dat hele vijfde hoofdstuk trouwens, fantastisch. Maar dat eerste gedeelte is zo geweldig, want daar zegt hij, wij roemen nu in de verdrukkingen. Omdat, daar is natuurlijk een reden voor, omdat wij weten dat die verdrukking beproefdheid uitwerkt. En die beproefdheid verwachting. En die verwachting maakt niet te schande. Waarom? En dan kom ik weer terug bij die liefde van God is in ons hart uitgegoten. Dat is het geheim, zou je kunnen zeggen. Om in die verdrukkingen toch te kunnen roemen. En dat is wat Paulus doet. En dat zit dan eigenlijk onder, hè, dit zijn wat eigen woorden dan misschien, wat ik bij een uitlegger tegenkwam. Maar dat zit er dan onder, hè? Romeinen 5, 2 Korinthe 4. Als je troost nodig hebt, lees die hoofdstukken. Lees die eerste hoofdstukken van de tweede Korinthebrief. Daar zit geweldige troost in voor je hart, als je het moeilijk hebt. Accepteren van verdrukking zonder klagen. En als laatste, het verdragen van ongerechtigheid zonder rebellie, zonder dat dat bij jou een rebelse houding teweeg brengt. Het verdragen van ongerechtigheid. Bij de Corinthiërs, die hadden daar heel veel moeite mee. Corinthiërs, die gingen naar de rechter toe. Die gingen naar de wereldlijke rechter, omdat hun was onrecht aangedaan en stapten ze naar de wereldlijke rechter en sleepten ze medegelovigen voor de wereldlijke rechter. Wat een vertoning, hè, zeggen we dan. Wat een vertoning. Twee gelovigen, waarbij het onderling vrede, de band van de vrede, hebben we vanavond, begin van de avond gelezen, band van de vrede. Maar er is wat frictie ontstaan tussen die gelovigen, ondanks die band van de vrede, is ongerechtigheid en dan sleept de een de ander voor de rechter, voor de wereldlijke rechter. Gaan we zo met elkaar om als gelovigen? Paulus die zegt daar toch, waarom laten jullie niet liever tekort doen? Waarom verdragen jullie niet liever ongerechtigheid? Zegt hij vraagstellend, hè, aan de Corinthiërs. Stelt heel veel vragen zo van Corinthiërs. Denk daar zelf over na, in het licht van wat je mag weten. Dat zijn moeilijke dingen. Hè? Aanvaarden, verdragen. Maar dat is in, zeg maar in die stroom van waar we mee begonnen zijn, van ootmoedige gezindheid. Want dat zit daar natuurlijk onder. Hè? Als dit in je leven werkelijkheid mag zijn, dat je het zo kunt opvatten, oppakken, dan is dat het gevolg van die ootmoedige gezindheid in je, dat je dat kunt. En ja, dat is, u zegt het is vaak anders onder geloven. Ja, dat was bij de Corinthiërs ook zo. Maar dat zijn dingen die zijn ons tot lering ook voor opgeschreven. Al die dingen zijn ons tot lering, wordt ons dat voorgehouden van kijk daarnaar, naar dat voorbeeld. Dat is niet zomaar natuurlijk gebeurd en opgeschreven. Verdragen van ongerechtigheid zonder rebellie. Kijk, met zachtmoedigheid merkte iemand op, is sterkte nodig om je toorn en woede te stillen. Want je bent mens en er kunnen dingen gebeuren, er kunnen je dingen aangedaan worden waar je in je eerste emoties als mens, ben je woedend, heb je toorn, ben je het helemaal niet mee eens wat er gebeurd is. En dan is sterkte nodig om dat tot stilheid te brengen. Daar is kracht voor nodig, dat gaat niet zomaar. Andere mensen die dat weerhoudende van de geest van God niet hebben, hè, ongelovigen, ja, die zeggen we dan in spraakgebruik, zeggen, die gaan uit hun dak of die gaan uit hun plaat. Hè, zo. Maar als gelovigen is dat toch anders. Hè? Dan kan het best zijn dat iets gebeurd is wat onrechtvaardig was en waar iedereen constateert, ja, dat was onrechtvaardig. Maar als degene die onrecht is aangedaan zich dan helemaal stilhoudt, verder helemaal niet erop reageert, daar gaat toch iets van uit. daar gaat iets van uit. En kijk, wij menen, wij voelen dan misschien op dat moment in onze woede dat wij onverdiend lijden. Waar heb ik dat nou aan verdiend? Dat ik dit moet ondergaan? En toch, als we dan weer even onze emoties zakken en we herinneren ons de weg die de Heer gegaan is. We herinneren ons de weg die Paulus gegaan is, enzovoort. Ja, dan komen we tot het besef, ja, maar dat zit toch anders. Ik kan wel naar de mens reageren, naar die ander toe. En dan maak ik misschien nog ergere brokken. Maar ik kan me ook, ja, en dat kost kracht hoor, dat kost kracht. Om dat juist niet te doen. Goed, het gaat om afleggen van het oude. Colossenzen 3 vers 8. Het is misschien wel goed om dat even erbij te lezen. Colossenzen 3 vers 8. Want daar lees je dan we hebben het over wandelen. Het gedrag van de oude mens in situaties. En dan zegt Paulus tegen ons. Colossenzen 3 vers 8. Maar nu legt ook jullie dit alles af. Legt ook dit alles af. Toren, gramschap, kwaadaardigheid, dat kan allemaal nog van binnen zitten. Maar als dat zich doorzet, dan kan het komen tot lastering en vuile taal uit jullie mond. Dan komt wat van binnen zit ook naar buiten. Hè? U ziet de beweging hier. En liegt niet tegen elkaar, afstropend de oude mensheid met haar praktijken. Dus dat zouden we afleggen, dat zouden we afstropen. Dat is wat Paulus hier aangeeft. Hè? En daartegenover dan, hè, want die oude jas brengen we naar de, tegenwoordig is niet meer de roodtap, hè? De ramsch? Nee, ook niet. Naar de afvalverwerking. Die oude jas, die brengen we naar de afvalverwerking. En dan doen we die nieuwe jas aan, want die hangt al klaar, hè? Dat mogen we aandoen. En aandoend die jongen die vernieuwd is tot erkenning. Dus dat is wel heel wat hoor. Erkenning. Het is niet alleen kennis, maar het is erkenning. Dan ga je het bewust ook dieper beseffen. In overeenstemming met het beeld van hem die haar schept. God schept die jonge, nieuwe, frisse mensheid. Waarin geen Griek of Jood is, besnijdenis of onbesnijdenheid, barbaar, skiet, slaaf of vrije. Maar alles en in allen is Christus. Dus het is niet langer ik. Komen we weer terug bij de Galatenbrief. Niet langer ik, maar Christus. Dat is het, hè. Het is niet langer je oude ikkie. Maar het is dat nieuwe. Dat is Christus. En doet dan aan, zegt Paulus, als Gods uitverkorene heilige en geliefde, medelijdend mededogen, mildheid, en dan komt hij weer, ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, dus hier ook aan elkaar gekoppeld, hè, staat naast elkaar. Geduld, elkaar verdragend en wederzijds genade schenkend in geval iemand tegen iemand een klacht heeft. Zoals de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie. En dat is een beetje in de lijn van wat we net even met elkaar bespraken. Dat is dat genade schenken. Dat is je stil blijven. Dat is niet terugreageren. En het gaat veel verder, merkt een uitlegger op, het gaat veel verder dan vergeving. Want kijk, bij vergeving, dan zeg je, er is iets, maar goed, dat was niet goed, maar ik vergeef het je. Bij genade schenken, is er iets? Dat gaat veel verder, hè? Alsof het er niet geweest is. Ik hoop dat u dat verschil kan meenemen, dat gaat veel verder dan vergeving. En daarom in ons gezonde woordgebruik passen we dat ook aan. En wij spreken niet over vergeven, maar wij spreken over genade schenken. Want dat is het woord wat Paulus in zijn brieven gebruikt. Dat is conform het evangelie wat hij brengt, het evangelie van genade. En dat andere is het evangelie van de besnijdenis. Daar wordt gesproken over vergeving. Die lijnen houden we uit elkaar. Het gebruik van gezonde woorden is ook hierin heel erg belangrijk. En dat moeten we vasthouden. Dus het afleggen van het oude en dan komt het aandoen van die nieuwe mensheid. En ook in Colossense lezen we dus ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid. En dat is natuurlijk helemaal daar in de context van de verzoening, de geweldige verzoening die Paulus daar bekend heeft gemaakt in hoofdstuk 1. En dat we dan ook als zodanig met elkaar leven, hè, als verzoende mensen. En het werkt ook, hè, die zachtmoedigheid werkt ook als anderen tegenspreken. Dat gebeurt ook regelmatig. Hè? Dan heb je tegensprekers. Hè, als ik het woord heel letterlijk neem, dat woord tegen, dat is eigenlijk in het Grieks het woord anti. Dat betekent in plaats van. En de tegensprekers, die spreken tegen, want zij willen wat zij zelf vinden of menen, zeggen in plaats van het evangelie wat Paulus verkondigt. Zo, hè? Dat. Daarom spreken ze tegen. Want hun verhaal moet erin komen in plaats van het evangelie van Paulus. Dat is tegenspreken eigenlijk, hè? Dus daar zit natuurlijk altijd, ja, kom ik heel even terug, de tegenwerker, Satan, tegenstander. Die gaat op woorden, hè? Het gaat om het woord, gaat op tegenspreken. Daar heeft altijd iets met de tegenstander, hoor. Die zit daar altijd op het vinkentouw. Als het om die dingen gaat, Gods woord ter discussie stellen, is het ook dat God gezegd heeft? Twijfel zaaien. Kijk, de schrift zegt dat als we het hebben over de zogenaamde, wat ze in het Engels dan noemen de intermediate state, hè, de tussentoestand. De schrift zegt dat dood dood is, dat er geen bewustzijn is in de dood. Dat is doorheen heel de schrift zo. En dat blijft tot en met de tweede dood, blijft dat ook zo. Want de tweede dood is ook dood. Dat wil zeggen geen bewustzijn tot het moment van de opstanding. Zodra God wekt, is er daar die geest weer. Die wordt dan verbonden met het lichaam wat God dan weer tevoorschijn brengt. Dan is die verbinding daar weer, dan is er ook bewustzijn. Maar zodra dat uit elkaar is gevallen, om het zo maar te zeggen, hè, als de geest of de levensadem teruggekeerd is naar God, die keert terug naar God, zegt Prediker 12. Het lichaam keert terug tot bovenste laag van de aardbodem, we zeggen dan altijd stof. En als dat uit elkaar gevallen is, dan is er geen bewustzijn, is er geen ziel. En het geldt dus ook niet voor gelovigen na de opstanding van Christus, dat die misschien nog, hè, sommige schimmige theorietjes gaan rond, dat er misschien dan toch nog gelovigen ergens bij de Heer bewaard worden. Ik vind daar geen grond voor, hoor, in de schrift. Maar het blijft van A tot Z, dood is zonder bewustzijn. In Genesis 3 leren we dat al. De slang zei toch, je zult niet tot stervens toe stervend zijn. Die ontkenden het. En dat is wat heidense godsdienst allemaal zeggen. Dat als iemand overlijdt, als iemand doodgaat, is dat een andere vorm van leven. Ja, die leeft ergens anders verder. Of ze zeggen in het spraakgebruik in de maatschappij, zeggen die is gaan hemelen. Weet u wel? Dat soort dingen allemaal, hè? Dat hoor je dan mensen zeggen. Maar dat is allemaal kwatsch. Dat is allemaal niet zoals de schrift het ons duidelijk maakt. Het is tot het moment van de opstanding. Petrus zei op de Pinksterdag tegen de menigte, tegen de Joodse menigte, en die wisten dat heel goed. David is niet opgevaren naar de hemel, maar zijn graf is te midden van jullie tot op deze dag. Hè? Is nog niet opgestaan, zei hij daarmee. En die leefde dus ook niet ergens, David. Dus ik bedoel, dat mogen volstrekt duidelijk zijn wat de schrift duidelijk maakt. Dat is geen theorie, maar dat is wat de schrift zegt. Dat is wat de schriften duidelijk maken. Ik denk dat dat. Kijk, en dat heeft te maken met twijfelzaaien, dat heeft te maken met tegenspreken en enzovoort, enzovoort. Wat we er tegenover stellen, dit is wat de schriften zeggen. Dit is wat de schriften duidelijk maken. En daarvoor is dan ook geduld nodig, hè? Dat is dan het volgende en daar sluiten we dan vanavond mee af. Geduld, hè, dat is het volgende aspect wat Paulus noemt als basis voor omgang met elkaar, voor onze wandel. Geduld, ja, God heeft veel geduld met ons. God draagt met veel geduld, zegt Paulus in Romeinen 9, de instrumenten of de vaten van de verontwaardiging. Met veel geduld, staat de notabene bij. Hè, Romeinen 9, vers 22, ergens, die kant op. En dat is een verbazingwekkende, bijna verbazingwekkend, hè. Die instrumenten die bestemd zijn tot Gods verontwaardiging, tot Gods toren, die draagt hij in deze tijd ook met veel geduld, zegt Paulus. Nou, het geduld van God gaat heel ver. Hij heeft met ons veel geduld. En hij betoonde in Paulus al zijn geduld, hè, zegt Paulus in Timotheus. Ja, God is liefde. En vanuit die liefde heeft hij veel geduld met ons. En wij als ouders, als je ouders bent geworden, dan leer je ook dat. Hè, dat je met je kinderen, ja, moet je geduld mee hebben. Want ja, je eigen ouders hadden ook geduld met jou. Hè, en misschien met jou wel heel veel geduld. Ik denk altijd met mij hebben ze heel veel geduld moeten hebben. Maar dat is wat je leert, hè. Dat is wat je leert. En zo gaat God met ons om. En dan kunnen we naar God kijken. Ja, Vader, u heeft heel veel geduld. Nou, dan kunnen wij ook nog even doorgaan met oefenen.